Psalm 135, het tweede vers. God is goed, looft hem tezaam, met gezang en snarenspel. Prijst zijn liefelijke naam, want de Heere heeft Israël zich ten eigendom geschikt, Jacob door zijn heil verkwikt. En het twaalfde vers. Sion looft met dankbare stem, God uw Heere die eeuwig leeft, en het schoon Jeruzalem door zijn woning luister geeft. Loof hem voor uw heilrijk lot. Loof al juichend uw God. Psalm 135 vers 2 en vers 12. Samen lezen uit Hosea 2 vanaf het eerste vers. Twist tegen uw lieden moeder, twist omdat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. En laat ze haar hoererijen van haar aangezicht en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen. Opdat ik haar niet naakt uitstropen en zette haar als ten dagen toen zij geboren werd. Ja, maken haar als een woestijn, en zette haar als een dor land, en doodde haar door dorst. En mij haar kinderen niet ontfermen, omdat zij kinderen der hoererijen zijn. Want hun lieder moeder hoereert, die hen lieden ontvangen heeft, handelt schandelijk. Want zij zegt, ik zal mijn boelen nagaan, die mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven. Daarom zie, ik zal uw weg met doornen betuinen, en ik zal een heiningmuur maken, dat zij haar paden niet zal vinden. En zij zal haar boelen nalopen, maar dezelve niet aantreffen. En zij zal hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal zij zeggen, ik zal heen gaan, en keren weder tot mijn vorige man, want toen was mij beter dan nu. Zij bekent toch niet dat ik haar het koren en de most en de olie gegeven heb, en haar het zilver en het goud vermenigvuldigd heb, dat zij tot de Baal gebruikt hebben. Daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd, en mijn most op zijn gezette tijd. En ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlas, dienende om haar naaktheid te bedekken. En nu zal ik haar dwaasheid ontdekken voor de ogen harer boelen, en niemand zal haar uit mijn hand verlossen. En ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden, en haar sabbatten, ja, al haar gezette hoogtijden. En ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgenboom, waarvan zij zegt, deze zijn mij een hoerenloon, dat mij mijn boelen gegeven hebben. Maar ik zal ze stellen tot een woud, en het wild gedierte des velds zal ze vreten. En ik zal over haar bezoeken de dagen der Baals, waarin zij dien gerookt heeft, en zich versiert met haar voorhoofdsiersel en haar halssieraad, en is haar boelen nagegaan, maar heeft vergeten, heeft mij, mijner vergeten, spreekt de Heere. Daarom zie, ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de woestijn, en zal naar haar hart spreken. En ik zal haar geven haar wijngaren, van daar af in het dal van Achor tot een deur der hoop. En al daar zal zij zingen, als in de dagen hare jeugd, en als ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man, en mij niet meer noemen zult mijn Baal. En ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen, en zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. En ik zal te dien dagen een verbond voor hen maken, met het wild gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte des aardbodems. En ik zal de boog en het zwaard, en de krijg van de aarde verbreken, en zal hen in zekerheid doen nederliggen. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid, en in gericht, en in goede tierenheid, en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof, en gij zult de Heere kennen. En het zal te dien dagen geschieden, dat ik verhoren zal, spreekt de Heere. Ik zal de hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren verhoren, mitsgades de most en de olie, en die zullen Jezreel verhoren. En ik zal ze mij op de aarde zaaien, en zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. En ik zal zeggen tot Lo-Ammi, gij zijt mijn volk, en dat zal zeggen, o mijn God, tot zover. Zullen we samen de Heere vragen om zijn zegen. Heere, zo gij in het recht wilt treden, en gade slaan onze ongerechtigheden, de ongerechtigheden van degenen die hier vanavond zijn, onbekeerd en onverzoend, zonder Christus in deze wereld. O Heer, als u die ongerechtigheden zou bezoeken aan diegenen, wie van hen zal bestaan? Maar ook van uw kinderen die vanavond gekomen zijn, als u onze afmakingen, onze ongerechtigheden, ons hoereren, ons steunen en leunen op alles wat Christus niet is, zou bezoeken. Als u daarmee in het recht zou treden en dat zou gadeslaan, o Heere, wie van uw kinderen zou dan bestaan? En daarom roepen wij met mond en hart tot u, die heil kunt zenden, o Heere, aanschouw. Zie ons. Zie onze nood. Zie hoe wij van nature liggen buiten Christus, onverzoend. Zie hoe zondaren vanavond gekomen zijn, wankelend op de grens van dood en eeuwigheid. Wankelend om eeuwig weg te storten en eeuwig verloren te gaan. Maar zie ook, Heere, hoe uw kinderen zijn opgekomen. Hoe ze misschien ook zijn bezet met die geest van opgeblazenheid. Die geest van valse rust. Die geest die zegt het is allemaal goed en het komt ook allemaal goed. U weet of uw kinderen zijn geharnast in dat die wapenrusting die u voor hen hebt verworven, Heer Jezus. U weet of zij staan in dit strijdperk van het leven. U weet of zij ieder ogenblik beducht zijn op de aanvallen van de Satan. U weet of zij de wapens die u gegeven hebt, de heilige schriften, de gebeden, de samenkomsten, of zij die hanteren om de goede strijd te strijden. O Heere, vanavond zullen we het weer horen. Ook dat mensziel die wapens zo heeft laten rusten. Ook dat mensziel zichzelf in zo'n groot gevaar gebracht hebt om alsnog eeuwig om te komen. Maar Heere, zou u dan vanavond willen geven dat het onderwijs mag zijn, dat wij leren mogen voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw, strijd om in te gaan. Strijd, de goede strijd, in het vast geloof, niet in eigen kracht, omdat wij mogen leren te staan. Met het hoofd in de hemel, met het hart verlangend, met de blik uitziend naar de dag, wanneer komt die dag, dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen. Heere, wat zijn wij dan aardsgezind? Wat zijn wij op het heden gericht? Dan wilt u ons vanavond uitlokken met die wonderlijke woorden die tot ons mogen komen als u het geeft. Heere, wilt u alles wegnemen wat hinderen kan in het spreken en luisteren? U kent onze zwakke moed, onze kleine krachten. U weet dat wij tot niets in staat zijn. En wilt u zelf vanavond helpen, dat u zelf met uw dierbare Heilige Geest de woorden in de mond leggen, de zaken in het hart. En zou u dan ook willen gedenken bij de hoorders, u weet hoe ze gekomen zijn. Wat kan er veel meegekomen zijn aan zorgen, aan vragen, aan moeite, aan verdriet, aan verwarring, aan aanvechting. Maar Heere, zou u vanavond eens alles willen wegnemen en zou het mogen zijn dat onze aangezichten vanavond mogen gaan glanzen. En ze zagen niemand anders dan Jezus. Alleen, Heere, doe niet met ons, maar onze zonde. Neem een kool van het altaar en roer onze lippen aan. Om Jezus wil. Amen. De achterliggende twee lezingen hebben we uitvoerig stilgestaan bij dat mensziel die door de Heere verlost was, die door Immanuel was ingenomen, die door de grote koning El Shaddai weer bewoond werd in het kasteel van het hart, waar Immanuel weer zijn intrek had genomen, waar de oppersecretaris, de Heilige Geest, weer de leiding had overgenomen, Diabolus was ver weggejaagd en het nieuwe, zalige leven van godsvrucht, van godsvrezen kon aanvangen. En u weet nog wel dat wij gelezen hebben dat Bunyan ons voorhield dat de valse gerustheid, de hoogmoed steeds meer een plaats begon in te nemen in de stad. En de inwoners eigenlijk steeds meer wel zich gerust begonnen te voelen. Nu was alles opgelost. De zonden waren vergeven. Het hemelleven lag voor de boeg. En nu dan zo zachtjes aan naar de hemel. Geen rekening houdend met het onderwijs wat Immanuel gegeven had. Dat er nog een hele strijd te strijden zou zijn om te kunnen ingaan. Ook geen rekening houdend met het feit dat er nog heel veel van die diabolisten, van die aanhangers van Diabolus, waren achtergebleven in stad Mensiel. Die overal tussen kruipen en op allerlei manieren proberen om stad Mensiel uit die heerlijke staat van verlossing, van herschepping, weer over te brengen tot dat wettische en tot dat onvrije bestaan onder de heerschappij van Diabolus. En als je leest hoe Bunyan dat beschrijft, ook dat er gedurig contact is tussen die diabolisten en tussen Diabolus. Dat die diabolisten steeds ook om advies vragen aan Diabolus, wat moeten we toch doen om stad Mensiel weer in onze handen te krijgen. En een van de dingen die valse gerustheid heeft uitgewerkt, u weet dat misschien nog wel, dat het wel heel godsdienstig toeging in stad Mensiel. Dat er wel veel godsdienstige activiteit was. Maar het werd bij Emmanuel steeds rustiger. Steeds minder werd er een bezoek gebracht aan Emmanuel in de weg van het gebed. Steeds minder werd dat gemeenschapsleven met Emmanuel beoefend. Nee, het christelijke leven op zichzelf had zoveel heerlijks. Het bekeerd zijn, het zeker weten, het hoopvolle toekomende leven, de inwoners van Mensiel begonnen genoeg te krijgen aan de weldaden en kregen de weldoener steeds minder nodig. En dat had Diabolus toch knap gedaan. Om juist dat aspect wat zo kernachtig is aan de ware religie, de zekerheid van het heil, de zekerheid van het geloof, dat mogen rusten, die vaste zekerheid te mogen weten eens anderen geworden te zijn, dat nou juist dat door Diabolus gebruikt werd om dat om te keren tot een oorzaak van verachtering in de genade. En een van de gevolgen daarvan, die we de vorige keer niet genoemd hebben, maar die Bunyan uitvoerig beschrijft, is dat Diabolus een leger van twijfelaars naar stad Mensiel stuurt. Dus wat zijn de gevolgen van dat verminderen van dat gemeenschapsleven met Christus? Wat zijn de gevolgen van dat verminderen en verflauwen van het gebed? Wel dat die twijfelaars stad Mensiel inkomen. En steeds meer van dat zeker weten, steeds meer van dat vaste en zekere in het heil in Christus wordt verloren. En dan gaan die inwoners van Mensiel gaan dan boden sturen naar Emmanuel om hem te verzoeken om weer terug te komen. Want kinderen, Emmanuel was intussen geheel ongemerkt weggegaan. In al hun godsdienst, in al hun roemen, hadden zij heel niet gemerkt dat Emmanuel zelf was weggegaan. En toen hebben ze boden gestuurd om hem te verzoeken om terug te komen. Maar we hebben gehoord hoe Emmanuel daar helemaal niet zo op reageerde. Hij liet hen voelen hoeveel pijn zij hem gedaan hadden door het verachten en het versmaden van zijn liefde. En vorige week hebben we gehoord aan de hand van de openbaring, ook die brieven aan die gemeenten, hoe Emmanuel ook tussen ons doorgaat en ook door onze gemeenten heen gaat om te beproeven. En we hoorden dat onderscheid tussen de activiteiten van het niet kunnen verdragen van valse leraren bijvoorbeeld, een goede activiteit. Allerlei goede strijdende en toch moest van die gemeente gezegd worden dat hij tegen hen had dat zij hun eerste liefde verlaten hadden. Wat een onderwijs, hè? Wat een onderwijs. Niet alle drukte, niet alle activiteit komt voort uit de bron van de liefde. Wel nu, vanavond willen we nog kort wat ingaan op het herstel. Dat Emmanuel toch weer terugkomt naar stad Mensiel en zich weer aan hen laat zien, die verbroken betrekking weer herstelt. En tegelijkertijd eindigt dan ook het boek vanavond, als de Heer dat geeft, met nog die laatste vormen van onderwijs die Emmanuel aan stad Mensiel meegeeft. En daarmee krijgt deze avond als het ware de sfeer van een soort afscheidsavond. En dat kan zijn omdat Bunyan dit boek schrijft en aan het einde van dat boek ja, dat afscheid vorm krijgt. Onderwijs wat je geeft bij een afscheid. Onderwijs wat je geeft bij een sterfbed bijvoorbeeld, een godvruchtige vader of moeder die nog laatste vormen van onderwijs geeft. Het kan ook zijn dat het onderwijs, het laatste onderwijs vanavond is voor u of voor mij. Dat we hier vanavond elkaar voor het laatst zien. Wie zal het weten? En daarom vanavond luistert u goed om lessen mee te krijgen voor uw hele leven, misschien voor het laatst. Het eerste wat we gelezen hebben ook in Hosea 2, is dat als Emmanuel de stad Mensziel weer gaat bezoeken, dan doet hij dat door ze in de eerste plaats te tuchtigen, de zogenaamde liefdestuchtiging. We lazen dat de Heere de weg van, wat we lazen Hosea 2, gaat betuinen met doornen. Dus wat doet hij? Hij gaat de inwoners van stad Mensziel de mogelijkheid en de gelegenheid ontnemen om op welke wijze dan ook nog het leven buiten Emmanuel te kunnen vinden. Lees dat in Hosea 2, bijvoorbeeld in de 10e en 11e vers. Ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid. De Heere gaat de vrolijkheid in stad Mensziel wegnemen, al haar feesten wegnemen. En u denkt dan misschien, ja, dat hadden ze natuurlijk niet moeten doen, feest vieren, maar het zijn geestelijke feesten, nieuwe maanden, sabbatten, hoogtijden, de wijnstok, de vijgenboom. God gaat de stad Mensziel tuchtigen. Hij gaat van ze afnemen waarin ze zich zo beroemden, waar ze zich zo in verheugden. En waarom doet hij dat? Wel, opdat zij komen zullen tot dat moment dat ze hun boelen wel zullen nalopen. Zullen proberen om nog vervulling te vinden in datgene waar ze voorheen zo blij van werden. Maar nu zullen ze moeten zeggen, ik kan ze niet meer vinden. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn vorige man. Want toen was mij beter dan nu. En dat is vanavond indrukwekkend onderwijs. Het kan zijn dat de Heere u door het wonder van genade in de vrijheid gezet heeft. En dat u daarna als vrucht daarvan zulke lieve vrienden mocht krijgen, die de Heere ook mogen vrezen. Of zo'n lieve vader of moeder mag hebben, of zo'n lieve predikant waar je zoveel onderwijs van krijgt, waar je zo innig mee verbonden bent, waar je zo vaak eens naartoe gaat en van hart tot hart mee spreekt, maar ongemerkt zachtjes aan is het steeds meer onderwerp geworden wat u beleefd hebt, wat u ervaren hebt, hoe heerlijk het toch allemaal niet is, al die schatten die wij in Christus hebben, en al minder en minder gaat het over Christus zelf. En dan kunnen zelfs goede vrienden, waarmee je goede gesprekken hebt, kunnen toch je boelen worden. Dat je eigenlijk meer leeft voor hen dan voor Christus. En dan kan de Heere die mensen soms uit je leven wegnemen. Geliefde panden van je afscheuren. Of mensen soms van je afscheuren, zoals Paulus dat had, hè, op die zendingsreizen. En zo lieve metgezel en zo samen gearbeid in Gods dienst, en dan toch wordt het ruzie. En die twee moeten uit elkaar gaan en gaan vervolgens allebei apart op zendingsreis. Soms laat de Heere toe dat er doornen op je weg komen, waardoor vriendschappen als het ware verbreken, niet voor eeuwig. Maar wel opdat je niet meer zozeer aan elkaar zou kleven, maar weer terug zou keren tot je man. Tot Christus, tot Emmanuel. Wat kan dat pijnlijk zijn, hè? Liefdestuchtiging. U zegt, je weg met doornen betuinen. Is dat liefde? Ja, dat is liefde. Mijn feesten wegnemen, mijn blijdschap, mijn vreugde mijn gezette hoogtijdagen, het genieten van de sabbatten, van de kerkdiensten, van me afnemen? Is dat goed, Heere? Ja, soms is het nodig. Opdat wij leren wederkeren tot de Heere. En zo heeft de Heer dat ook bij Stad Mensiel gedaan. Hij heeft gemaakt dat zij alles gingen verliezen. Als je dat leest in dat boek, de inwoners van Stad Mensiel werden zachtjesaan ziek en zwak. En steeds minder was er die vreugde en steeds meer zonken ze weg. Totdat ze uit gingen roepen, u weet het van de vorige keren nog wel, waar is Emmanuel? Dat is een vraag in uw en in mijn leven. Waar is Emmanuel? Want u kent die woorden wel. Dat er sommigen zullen komen en zullen kloppen op die deur om binnengelaten te worden, als de deur gesloten zal zijn. En dan zullen ze kunnen zeggen, we hebben uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. Aan het avondmaal geweest. We hebben geprofeteerd. We hebben duivelen uitgeworpen. We hebben het werk gedaan van evangelisten, van predikanten. En vult u maar in. En kloppen aan de deur. Doe ons open. En dan die ontzaglijke woorden. Ik heb u nooit gekend. Er kan zoveel zijn zonder Christus. U kunt predikant zijn, voorganger zijn. Prediken dat alle mensen duizelen zo mooi. En dat Christus zeggen moet, ik ken u niet. Waarom niet? Omdat je alsmaar aan het preken was, maar waar was je dan aan mijn voeten? Waar was je dan in dat genade leven van het gebed? Waar was dan dat gemeenschapsleven? Ja, u hebt zich verlustigd in het avondmaal, in het eten en drinken met al die kinderen van God en samen psalmen aangeheven die lieflijk zijn en harten treffen. Maar waar was het gemeenschapsleven dan tussen u en tussen mij? Ik ken u niet. En het woordje kennen in de Bijbel moet je altijd dieper verstaan. Hè? Kennen is bekennen. Dat is gemeenschap oefenen. Adam bekende Eva. Als de Heer Jezus zegt, ik ken u niet, dan zegt hij eigenlijk, ik heb geen gemeenschap met u in het leven ervaren. En u zegt misschien wel, waar is de Heer? Maar misschien moet de Heer het andersom wel zeggen en zeggen, maar waar bent u? En waar ben ik? Maar wat een wonder. Emmanuel zoekt Stad Mensiel weer op. Hij gaat maken dat zij zichzelf weer schuldig leren kennen, jazeker na ontvangen genade. Dat zij hun afmakingen, hun ongerechtigheden, hun afhoereren gaan inzien. En teruggaan naar Emmanuel, gaan roepen tot hem of hij weer tot hen wil komen. En dan komt hij. En als hij komt, dan spreekt hij van die wonderlijk vriendelijke woorden. Laat dat vanavond zo'n bemoediging zijn. Hoe ver u ook weg bent, misschien zit u wel ergens bij de zwijnen. In een ver gelegen land. Ik zeg dat maar even tussendoor. Hè. We leggen die gelijkenis natuurlijk altijd uit als zijnde een onbekeerd iemand die in een ver gelegen land leeft in de wereld. En dan terug moet naar vader. En dat is mooi hoor. Want ik weet, je moet over nadenken. Hij gaat terug naar zijn vader. Zou dat geen kind van God kunnen zijn? Die van al die schatten die vader had, heeft gezegd, kom geef me mijn deel. En in al zijn rijkdom, en al zijn schatten, in al je godsdienstigheid, naar een vergelegen land bent gegaan. En o, wat een vrienden. En o, wat een godsdienst, en o, wat een vreugde. Maar uiteindelijk bij de varkens terechtgekomen. Waarom? Je kon zo goed met alles van vader. Maar waar is vader? Je kunt zo goed met alles van Christus. Maar waar is Christus? Ja, dat is een trappen op het liefdeshart van Emmanuel. Dat begrijpt u wel. En toch zegt hij nadat hij zijn liefdevol getuchtigd heeft en teruggetrokken heeft, dan zegt hij zo vriendelijk tot hen, die overtredingen van u zijn voor mij, alsof zij nooit geweest zijn. Dat is vriendelijk, hè? Hij zegt, ik denk er niet meer aan. Ja, je hebt met vele boeleerders gehoereerd. Ja, en toch, ik zal niet op je toornen en niet op je schelden. Ik zal doen. Ik zal met u handelen alsof u het nooit gedaan hebt. En is dat nou niet juist zo'n reden? Als hij niet toornt, als hij zijn liefde behoudt, ondanks al onze ontrouw, is dat niet juist een reden om te wenen, om zoveel goedheid tegenover zoveel kwaad? En dan gaat Emmanuel als dat mensziel, die nu zo teruggebracht weer is in die gemeenschap, hij gaat onderwijs aan hen geven, opdat zij niet weer opnieuw in deze valkuil zouden vallen. En hoe doet hij dat wel? Hij gaat hen uitleggen dat de tijd aanstaande is dat hij dat mensziel zal gaan afbreken. Tot de grond toe. Emmanuel zegt, ik zal het steen en het hout, de muren en het stof, alles zal ik afbreken. Mensziel wordt afgebroken. Waarom? Nou, misschien bent u me al voor. Deze tabernakel, dit aardse huis, moet afgebroken worden. Want Emmanuel zegt, u moet wel nog een tijd door dit leven heen, daar krijgen we zometeen nog onderwijs van, maar uw huis, uw tabernakel, zal worden afgebroken. Waarom? Om een plaats te krijgen in dat hemels Jeruzalem. Daar, zegt Emmanuel, zal ik u dan weer opbouwen, als een woonstede voor mijn vader. Daar zal ik u plaatsen als een schouwspel tot verwondering, als een gedenkteken van mijn barmhartigheid, opdat u zich zou mogen verwonderen over wat ik heb gedaan. Dat is vanavond onderwijs, daarom begon ik ook ernstig, voor mezelf, of voor u. De boodschap is, bereid uw huis, want u zult sterven. Kind van God, Emmanuel zegt dat dit vleeselijke, dit verderfelijke kan geen onverderfelijkheid aandoen. Dit sterfelijke kan het hemelse leven niet ingaan. Uw tabernakel, uw lichaam, uw stad, mijn stad, wordt afgebroken. Om straks, als u dat zeggen mag op goede gronden, een plaats te krijgen in de hemel. Naar de ziel. En straks, naar ziel en lichaam, weer opnieuw een plaats te krijgen op die nieuwe aarde. Om daar als pronkjuwelen van Gods genade, van Gods barmhartigheid, te mogen schitteren. Uw stad, mijn stad, wordt afgebroken. En daar zult u, zegt Emmanuel, o mensziel, daar zult u storeloos gemeenschap kunnen oefenen met mij. En daar zult u storeloos gemeenschap hebben met mijn vader El Shaddai. En daar zult u storeloos gemeenschap oefenen met de Heer Secretaris, zoals u dat hier op aarde nooit hebt kunnen genieten. Is dat het verlangen van uw ziel? Is dat het verlangen van je hart als het uiteindelijk ten diepste tot de kern van je leven komt? Kom vanavond. Onderzoekende vraag. Is dit het verlangen? Is dit het uitzien van uw en van mijn hart? Dat ik dan gedurig bij u zal zijn. Dat ik dan gedurig bij de Heer Jezus zal zijn. Dat ik dan iedere dag, het is altijd dag, iedere dag eindeloos, storeloos zal mogen genieten van zijn onuitsprekelijke liefde. Daar zomaar wandelen mag, zomaar huppelen mag van zielenvreugd en zomaar samen met al die andere gezaligden. Je eeuwig verheugen in God. Hier op aarde zo'n vreemdeling, hè? Zo'n vreemdeling in de eerste plaats vanwege de wereld om je heen die je niet begrijpt. Hoewel jij de wereld heel goed begrijpt. Maar ook vaak zo'n vreemdeling misschien wel tussen al degenen die belijden een christen te zijn. Waarom zegt u wel, omdat u om u heen kijkt en u kijkt naar andere kinderen van God en u denkt, die zijn zo netjes en die zijn zo goed en die leven zo heilig en daar kan ik nooit aan tippen. En eigenlijk voelt dat zo eenzaam, kan zelfs zo zijn dat we elkaar als kinderen van God zo voor de gek houden. Zo doen alsof wij het allemaal onder de knie hebben. En of wij allemaal zo heilig leven. En of wij het allemaal zo goed begrijpen en weten. En zo vast en zeker in handen hebben. Maar straks niet hoor. Straks, zegt Bunyan, dan zul je weten wat je hier allemaal nooit geweten hebt. Maar een van de aspecten. Hoe troostvol zal dat zijn om te mogen spreken met een Manasse. Omdat je zelf ook zo Manasse bent. Te mogen spreken met een David, omdat je zelf ook zo'n David bent. Te mogen spreken met David, omdat je zelf zo'n overspelig hart hebt. En je daar samen mag huppelen van zielenvreugd. En je samen mag verwonderen en zeggen, hoe is het mogelijk dat Immanuel het volhield met mij en met u? Om met zo'n Simpson toch eens te spreken en te zeggen, man, wat bezielde je toch dat je zo in de schoot van Delilah terecht kwam. Wat is dat toch, man? Maar ook die verwondering, wat is die liefde van Immanuel dan oneindig groot dat hij het met je volhield? Om zomaar eens die gemeenschap der heiligen te mogen proeven en zomaar te mogen spreken met bijvoorbeeld een Petrus en zomaar te vragen, wat is dat toch, Petrus, dat je hier bent? Terwijl je je meester verloochend hebt met vloeken en eedzweren en dan zomaar samen de vinger te wijzen naar het lam wat daar in het midden staat en zo heerlijk schittert voor aller ogen en alleen maar te kunnen zeggen door hem alleen, om het eeuwig welbehagen. Als je zo'n monsterhart in je omdraagt, u ook, zo'n moordlustig hart, wat zo geneigd is om andere mensen te haten en te doden. Zo'n hart vol vloeken misschien wel. Of wat kan het dan een troost zijn als je daar mag wandelen tussen die godzaligen die ook zo'n boos hart hadden. Misschien zegt u wel, ik heb in mijn leven zo moeten worstelen met bijvoorbeeld drank. En in deze wereld ken ik eigenlijk niemand waar ik erover spreken kan, want als ik om me heen kijk, heeft niemand dat. Maar daar te mogen wandelen met zo'n Noach, en zomaar te spreken en te vragen, man, als je nou de hele wereld hebt zien drijven, al de mensen hebt zien drijven dood, als je met 8 zielen door Gods genade behouden bent, hoe kun je dan dronken worden als je nog niet uit die ark bent? Om dan weer door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Kun je voorstellen dat eindeloos zingen nooit vermoeit? Dat eindeloos verwonderen, dat verheugen in God naar waarde nooit te danken? Dat eindeloos zoeken hem toe te brengen de lof, de eer, de aanbidding die hij zo waard is te ontvangen. Kijk eens, dit doet Immanuel, dit onderwijs geeft Immanuel aan stad Mensziel, nadat zij nog zojuist weer zijn hersteld in die gemeenschap die zo verstoord was. Waarom doet hij dat? Opdat ze zouden leren uitzien, opzien, verwachten. Wat is een goed middel tegen de macht van de zonde? Wat is een goed middel tegen wereldsgezindheid? Deze verwachting. Zie hem. Hij komt. deze verwachting. Ieder ogenblik kan het bazuingeschal klinken, kinderen. Ieder ogenblik kan het bazuingeschal klinken. Kan de Heer Jezus verschijnen op de wolken van de hemel. Ieder ogenblik, kind van God, kun je opgehaald worden door de engelen en in de lucht gevoerd worden tot Hem die uw ziel zo lief heeft. En zit je een beetje in de modder met je handen en druk te doen in de wereld en allemaal aardsgezind te doen. En Immanuel zegt, kom nou het hoofd omhoog. Nou, kijk nou eens. De toekomst genaakt. Ben je nou mee bezig? Wat loop je nou achter die boelen aan? Ben je allemaal druk mee? Kom nou eens. Zie nou eens. Wees nou eens vol verwachting. Hij komt. Hij komt. Om de aarde te richten. Hij komt. Om zijn kerk in te zamelen. Ja, Bunyan kan daar zo mooi over schrijven. Hij zegt, straks zal El Shaddai zijn engelen zenden. Om u te halen. En hun boezems zullen wagens zijn om u daarin te zetten. En om u, o mens, ziel, te rijden op de vleugelen van de engelen. En om u te leiden en te brengen naar die plaats. Naar die begeerde haven van rust. Kom. Kom, wat is een christen die niet verlangt? Wat is iemand die een ondertrouw is, die niet uitziet naar de dag van de bruiloft? Wat is iemand die zegt, hij is al mijn liefde waardig, die hem dan niet vol heimwee verwacht? En ik klaag vanavond u aan en mezelf aan. Maar laten we vanavond naar het onderwijs meenemen, opdat we de vakantietijd begint en alles aanlokkelijk toont. Kom genieten, kom leven, kom in de wereld. En natuurlijk, de schepping is als een boek, zegt Guido de Bre, die met van die mooie, sierlijke letters in al die schepselen de grote werken van God zo voor uw aangezicht uitschrijft. En Calvijn zegt, het is een grote zonde als je in dat boek niet leest. Dus je hoeft niet binnen te gaan zitten, daar gaat het niet over. Maar die zuigkracht, hè, van dat leven en dat genieten hier. Laten al die dingen, al die schone dingen u opwekken om te verwachten dat hij komt. Ik zeg het vanavond weer. Misschien geldt het voor één van ons vanavond. Misschien staan de engelen al klaar om u in hun schoot te dragen. En vanavond of morgen of overmorgen thuis brengen, kan hè. Het zijn zeer gedienstige geesten, gewillige geesten. En steeds zoals in de hemelklok, ik zeg het maar eenvoudig, hemelklok slaat, dat er weer eentje mag worden ingezameld. Dan gaan ze, en dan rapen ze het op, en dan brengen ze het thuis. Wie weet, u of ik. Maar tot die tijd. Tot die tijd moeten we door het leven en geeft Immanuel nog afscheidswoorden mee. Ik zal ze u noemen. Het eerste wat hij tegen hen zegt. Kom, nou, nu al dan uw hoofd en uw hart is opgewekt om uit te zien naar zijn komst. Hè? En het ieder ogenblik gebeuren kan als dat het leven is. Nou, laat dan uw uniform, zegt Bunyan, laat dan uw uniform wit zijn. Wit zijn. Waarom? Waarom? Waarom moet dat uniform wit zijn? Nou, kinderen, heel eenvoudig. Als jullie een bruiloft hebben, dan koopt mama misschien mooie kleren. En die wil je misschien al graag aan, maar die mag je nog niet aan, want het is de bruiloft nog niet, en anders maak je ze vies. Maar je kan niet tot de bruiloft komen met vieze kleren, toch? En zo moet een christen verwachtende zijn iedere dag. Het zal misschien vandaag de bruiloft zijn, dan moet ik wel schone kleren hebben. En hoe houdt u die kleren dan rein? Wel, zegt Immanuel, houdt ze rein en wit door een oprechte wandel. Laat uw wandel voor de wereld een licht zijn, ga rechte sporen. Kleed u ook, zegt Immanuel, op een stichtelijke wijze. Laat de wereld zien, juist in deze zomer, laat de wereld zien dat u een andere koning dient. Ik hoef er verder niks over te zeggen, dat begrijpt u zelf wel. Maar dan zegt hij nog iets moois. Want blijkbaar weet Immanuel weer opnieuw wat van zijn maaksel zij te wachten. Want je kunt natuurlijk 's morgens uit je bed komen en voor de Heere bidden. En het mag zo goed zijn tussen de Heer en je ziel. En misschien zegt hij wel heel vriendelijk door zijn woord. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin, mijn liefste. En zo ga je wit die dag in. En je bent nog geen uur verder. Of twee. En alles weer vies. En vuil. En wat zegt Immanuel dan? Ja, als ik dan kom en ik zie u zo vuil, dan neem ik u niet op. Nee hoor. Immanuel weet, ik zeg het opnieuw, wat van zijn maaksel zij te wachten. En daarom geeft hij een raad. Was uw klederen iedere keer als ze vuil geworden zijn. Waar? In de fontein van mijn bloed. Hij zegt, het is tot oneer, tot ongenoegen en tot uw droefheid als u wandelt in bezoedelde klederen, maar het hoeft ook niet. Er is voor u een fontein geopend tegen de zonde, tegen de onreinheid, uit die rechterzijde van Christus, bloed en water. Bloed tot vergeving van zonde, water tot reinigmaking en heiligmaking. En daarom zegt Immanuel, als u dan somtijds uit zwakheid in zonde valt, niet vertwijfelen aan Gods genade, nog in de zonde blijven liggen, overmits wij een eeuwig verbond met God hebben. Maar wat moeten we dan? Wat is dan de kern van dat verbond? Het bloed van het verbond, om je te wassen, te reinigen. En dat is zo moeilijk, hè? Je zou zeggen, dat is toch zo eenvoudig, kinderen. En dat is nou het moeilijkste wat er is. Om als je gevallen bent in zonde, dan met die vuile klederen tot hem te gaan. Nee, eerst beloof je dat je het beter doet. Dan wil je 2 dagen laten zien. En als je dan zelf gelooft dat het beter gaat, durf je misschien naar hem. Maar het gaat niet beter. Dus na 3 dagen gaat het weer mis. En dan weer een goed voornemen. En Immanuel zegt, niet doen. Steeds als je valt, steeds als je vuil bent, naar de fontein. Direct. En nogmaals, het klinkt zo eenvoudig. En het klinkt zo, misschien wel, dat is wel een hele evangelisch worden, naar de Heer Jezus moet. Ja, maar lieve vrienden, dat doen we nou precies op het laatst. Sterker nog, nooit. Daarom is dat onderwijs zo nodig. En moet de Heilige Geest ons daar steeds toe aandringen. Om bij de eerste beste struikeling tot hem te vluchten. Ja, en dan, als je dan zo mag wandelen in de schone klederen. Steeds gewassen in het bloed van het lam. Laat dan ook de zalf op uw hoofd niet ontbreken. Laat de zalf op het hoofd, je kan daar veel van zeggen. Maar laat in ieder geval dit zijn, de zalfolie. Van de Heilige Geest. Wees vervuld met de Heilige Geest. Roep niet alleen om de verzoening door het bloed van Christus. Roep niet alleen om een verzoende betrekking met God de Vader. Maar roep de Heilige Geest erbij om in zijn zalving te wandelen. En dan. Dan nog een paar laatste woorden. Je zou zeggen uit de mond van Immanuel, misschien vanavond voor het laatst. Van die woorden die, als u werkelijk de liefde van Christus kent, diep ingaan in uw hart. Hij zegt, kom mensziel, vergeld mij nou geen kwaad voor goed. Zie hem staan. Petrus, in die zaal. En dan verloochent hij zijn meester. En dan dat ogenblik, hè, dat de meester zich omkeert en Petrus aanziet. En je zou uren kunnen denken, wat zouden die ogen gezegd hebben, maar zou het niet in ieder geval dit zijn? Vergeld me toch geen kwaad voor goed. Ik heb u bevrijd, zegt hij. Ik heb alles in het werk gesteld om dat mensziel uit diabolus macht te ontroven. Ik heb mijzelf overgegeven tot in de dood, tot in de smadelijke dodes kruises. Ik heb de helse pijn geleden. Ik heb die nagel in mijn handen en mijn voeten willen ontvangen. Ik heb mijn vader willen verlaten. Ik heb die gemeenschap met mijn vader een ogenblik moeten missen, zodat ik uit moest roepen, mijn God, waarom verlaat gij mij? Kom, is het te veel gevraagd, als Immanuel vanavond zegt, kom nou. Je vergeldt me toch geen kwaad voor goed. Misschien zegt een kind vanavond, tuurlijk niet, dat doe je toch niet. Dat doe je toch niet, David, joh. Dan ben je zo wonderlijk koning geworden. Zo wonder door de Heere geleid. Mag je een man naar Gods hart zijn. Zo'n lieveling van de Heer. Mag je zulke prachtige psalmen dichten. En dan sta je op het dak van het huis en dan zie je Bathseba. En ruil je nou werkelijk, David, voor één zo'n lust mijn liefde in? Is dat de vergelding voor wat ik gedaan heb voor u? Is dat uw dank? Begrijp je? Dat Gods kinderen 1000 redenen hebben om te juichen en te huppelen van zielenvreugd. En toch zo vaak tranen zaaiend over de aarde gaan. Waarom? Omdat je dat hart hier, ik zeg het vanavond maar even raar, je zou dat er wel uit willen trekken. Dat kan. Dat ik dat kan. Dat ik zoveel liefde, zoveel genade, zo'n oneindige vriendelijkheid met zoveel zonde überhaupt kan beantwoorden. Toch is het zo. En daarom, Immanuel zegt niet, en nu laat ik u achter en laat ik het alles uiteindelijk over aan uw prestaties. Ik zal eens zien of u nu werkelijk van mij houdt en als dat niet zo blijkt, dan zal ik u voorbij gaan. Nee, hij zegt, ik zal voor u bidden. Waarom? Omdat u niet bidt. U zegt niet bid, nee. Niet bid. Als de Heer u een ogenblik aan uzelf overlaat, bid u niet. Hij zegt, ik zal voor u strijden. Waarom? Omdat u niet strijdt. Hij zegt, ik zal u steeds wel doen. Waarom? Waarom zegt hij dat? Waarom belooft hij dat? Dat hij steeds wel zal doen. Wat is wel doen? Wel doen staat tegenover iemand die je niet wel doet. Die jou kwaad doet. Je kunt alleen maar iemand wel doen die jou iets heeft aangedaan. En Immanuel belooft en zegt, ik zal jullie steeds wel doen. Steeds als je op mijn hart trapt. Steeds als je spijkers in mijn handen drijft met die vuile zonde. Zal ik je met liefde wel doen. Ik zal je beschermen. Ik zal maken dat de zonde je niet schaden zal. En wat belooft hij ook? En dat is vanavond dan misschien niet zo positief en dat u misschien liever anders gezien en ik ook, maar toch, het is onderwijs van Immanuel. Hij zegt, en toch laat ik, totdat ik u opneem in de heerlijkheid, nog wat van die diabolisten achter in uw stad. Waarom? Waarom doet u dat nou toch? Waarom laat u nou toch wat van die diabolisten achter hier in mijn hart? Waarom? Opdat u zou waken. Dat is de eerste. Anders zou je in slaap sussen, in slaap sukkelen, een beetje erop los leven. Maar nu, dan kom je er steeds achter. Als je niet waakt en niet bidt, kom je in verzoeking. Ten tweede, opdat ik uw liefde zou beproeven. Hoe kan de Heere de liefde van mensziel, hoe kan de Heere de liefde van u en van mij beproeven dan alleen? Steeds als wij de keuze en de gelegenheid hebben om het goede niet te doen. En we dan toch door genade dat kwade mogen laten. Denkt u maar aan Jozef. Zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Is dat geen heerlijke gelegenheid die de Heere aan Jozef gaf? Vreemd hè? Dat ik dat zo zeg. Dat de Heere Jozef een gelegenheid gaf om God te tonen. Dat hij ondanks al zijn jongelingslusten en ondanks die prachtige gelegenheid met die vrouw toch mocht uitroepen, zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God. Daarom blijven die diabolisten achter. Maar nog iets. Hij zegt, dat doe ik ook opdat u mijn kapiteins, mijn soldaten en mijn genade zult blijven waarderen. Ja, misschien heb je dat wel eens gedacht, ook als kind. En ik denk, nou ja, ik heb catechisatie gevolgd, 2, 3, 4 jaar. Ik heb de vragen geleerd, ik ken de catechismus uit mijn hoofd. Nou, nu weet ik het toch. En misschien kijk je vanavond om je heen en denk je, zitten hier mensen, die zijn al misschien wel 80. En dan zit je hier nog, dat weet je toch allemaal al? Nee, vanwege die diabolisten. Heb je gedurig, steeds, iedere dag onderwijs nodig? En verlang je ernaar dat die dienaren worden uitgestoten? Verlang je ernaar om hun woorden te horen? Dan snak je ernaar, oh wanneer kan ik weer om het te horen, om onderwijs te ontvangen? Het oogmerk van Diabol, of van Emmanuel is om die diabolisten achter te laten in de stad Mensziel, om hen aan te drijven. Het is net als zo'n herder. Met van die herdershonden die om die kudde heen rennen. En die schapen zullen wel nooit in hun leven begrijpen waarom toch steeds die akelige engelhond om die kudde heen rent. Maar het is om die schapen naar de herder te drijven. Ja, tot slot. Opdat u zichzelf gering zoudt achten in uw eigen ogen. Want weet u, er is voor Emmanuel misschien wel niets afschuwelijker en lelijker dan mensen die door genade gerechtvaardigd zijn en die vervolgens menen nu een goed mens te zijn. Daar weet de Heer Jezus wel raad mee. Dan laat hij soms zo'n diabolist eventjes iets meer ruimte, opdat je jezelf zou leren kennen en je als een smekeling ligt te kermen op je knieën als een klein kind en zegt, Heere, mag ik van die grote kudde alsjeblieft ook een heel klein schaapje zijn. Blijft er over als je aan jezelf ontdekt wordt. Misschien heb je alles meegemaakt en ben je rijk bevestigd en begenadigd. En toch, als de Heere iets laat zien van wie je bent, roep je het weer uit. Kan ik ook nog bekeerd worden? Daarom blijven die diabolisten achter. Laat het vanavond tot troost zijn, kind van God. Dat je niet zo in de war raakt. Ik ben het wel altijd. Ik zeg het tegen u maar. Als je erachter komt wat er allemaal in je huist. Dat je dat onderwijs mee mag nemen. En dat je het mag weten. Emmanuel weet ervan. Dan. Tot slot worden ze opgewekt tot een ongeveinsde liefde. En dan wijst hij, als hij dan vertrekken gaat, dan wijst hij hen erop dat zij zijn dienaren in gedachten moeten houden. Dat geef ik u vanavond toch mee. Ik vond dat indrukwekkend. O mensziel, houd in gedachten wat mijn kapiteins, mijn soldaten, mijn oorlogswerktuigen voor u gedaan hebben. Hoe zij voor u gestreden hebben. Hoe zij voor u geleden hebben. Hoeveel zij van u verdragen hebben om u goed te doen. Vergeet dat niet. Vergeet dat niet wat zij gedaan hebben voor u. Neem hen mee in uw gebeden. En dan zegt Bunyan iets heel bijzonders, wat denk ik ook goed is om mee te nemen. Hij zegt, voed hen. Voed die dienaren. Doe hen wel. Want als u hen wel doet, zullen zij u wel doen. Maar als u hen kwaad doet, worden ze ziek en zwak. Immanuel zegt, mensziel, maak mijn kapiteins niet ziek. Want als zij zwak zijn, dan kunt u niet sterk zijn. Als zij verzaagd zijn, kunt u niet moedig en dapper strijden. En daarom waardeer toch degenen die u door El Shaddai en Immanuel gezonden zijn. Draag hen in uw gebeden, doe hen wel. Val hen niet onnodig lastig met allerlei afleidende en niet de zaken doende dingen. Zorg dat ze mogen staan in die vrijheid om u te dienen. En dan nog zo'n stuk onderwijs. Ik geef het maar mee. U kunt het zelf wel overpeinzen. Leef niet bij uw gevoel. U moet leven op mijn woord, zegt Immanuel. U moet geloven, mensziel. Wanneer ik van u weggegaan zal zijn, dat ik u toch lief heb en u voor eeuwig op mijn hart draag. Weet u wat hij zegt? Ook als ik niet merkbaar dichtbij ben. Ook als ik u niet doe delen in dat heerlijke gemeenschapsleven. Als ik u een winter zend in uw leven en u niets meer ziet en niets meer voelt. Als er geen rund meer in uw stal is. Nochtans roemen, nochtans geloven, want Immanuel heeft het gezegd, ik heb u lief. Met een eeuwige liefde, dat is in de eindeloze eeuwigheid zonder oorsprong begonnen. Het klinkt raar, maar zo is het. En dat gaat eindeloos eeuwig door. Die liefde blijft, zelfs als ik er niks van voel. Zelfs als ik mezelf moet leren kennen. Meer en meer. En meer uitschreeuw, Heere. Hebt u zich niet vergist? Hebt u mij gekocht? Terwijl u wist wat er in mijn hart zou zijn. Ja, ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken. Daarom houd ik u vast. Paulus schreeuwde het uit, met die toorn in zijn vlees. Hij heeft 3 maal gebeden. En misschien zegt u, ik heb een doorn in mijn vlees, ik heb al 1000 keer gebeden. Toch zegt hij, mijn genade is u genoeg. Kunt u het niet wegnemen, Heer? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Nee. Nee, ik laat het achter. Maar heren, die diabolisten in mijn leven, oh, ze zijn zo machtig en zo sterk. Ik laat het achter. Waarom? Opdat je aan mijn genade genoeg zou hebben. Opdat je aan mijn genadetroon zou hangen. Opdat je het steeds meer zou gaan uitroepen. Wie zal mij verlossen van het lichaam, der zonde en des doods? Wanneer komt die dag dat ik dit lichaam der zonde af mag leggen? En bevrijd, van zorg ontslagen, u dienen mag, die mij blijdschap geeft. Is het genoeg? Als vanavond het einde zou komen, is het genoeg? Zegt u ja, Heere Jezus, het is genoeg. Uw genade is mij genoeg. Ik heb 10 jaar, of 3 jaar, of 60 jaar geprobeerd om heilig voor u te leven. En het is 60 jaar lang mislukt. Maar als u het zegt, Heer Jezus, als u het echt meent dat uw genade genoeg is, dan is het genoeg. Dan leg ik me daar en sterf ik daar op. En dan rust ik daar voor eeuwig op. Heb ik dan iets te roemen? Nee. Heb ik dan iets aan te brengen straks? Gaan die hemelklokken straks luiden omdat er iemand binnenkomt die toch zo goed gedaan heeft? Nee. Maar die hemelklokken gaan luiden omdat een saved sinner, een gezaligde, geredde zondaar binnengaat. Een goddeloze die gerechtvaardigd is. Iemand waarvan gezegd kan worden een overspeler te zijn. Iemand waarvan gezegd kan worden 1000 keer Christus op het hart getrapt. En toch, zal u mij ondertrouwen. Ik neem u op in mijn heerlijkheid. Dan kun je nooit meer zondigen. Dan zul je nooit meer zondigen. Maar vanwege dat ontdekkende van wie je was en wie je zo vaak bleef, heb je dankstof tot in alle eeuwigheid. U gelooft toch niet dat er ook maar iets anders zal gezongen worden wat de strekking betreft dan door u alleen. Ik vraag het vanavond opnieuw, moet ik eindigen. Hebt u aan de Heer Jezus genoeg? Laten we eindigen. Heren, Heilige, machtige God in de hemel, lieve Vader van onze Heer Jezus Christus, gezegende zaligmaker, dierbare Heilige Geest, ik begrijp het niet, dat u zulke vuile zondaren opzoekt, maar wat ik nog minder begrijpen kan, dat u het met zulke vuile zondaren volhoudt. En toch is het zo. Uw genade is ons genoeg. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En zo zingen ze in uw verblijd van uw wegen daarboven. En soms hier al beneden. O, wat zou het zijn, als we daar mogen aankomen. Ach, het zou een wonder zijn, te mogen aanlanden op die kusten van de eeuwige rust. En te zingen, met vader en moeder, met broer of zus. Misschien wel met een kind. Misschien wel met kinderen die ons zijn voorgegaan, u weet het wel. Te mogen zingen. En ach, dat zal nooit meer eindigen, zoals we vorige keren mochten bespreken. En zij begonnen vrolijk te zijn. Heer, heb dank voor wat u gaf. U weet waarom het zo was, waarom het zo ging. Doe het uwe ermee, Heer. Vergeef het onze. We dragen deze lieve vrienden hoofd voor hoofd en hart voor hart aan u op. Leggen ze voor u neer aan de koorden van het gebed. Voor uw voeten, Heer Jezus. En ik vraag u. En ik vraag toch niet te veel. Leg uw zegenende handen op al deze hoofden. En zeg tot hen allen, niemand uitgezonderd. Ik ben uw heil alleen. En het is genoeg. Amen. Eindigen door met elkaar te zingen van Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiertoe door u bereid opnemen. In uw heerlijkheid, Psalm 73, vers 12.